Ja, gemeente, voor de apostel Paulus was het christelijke leven zo groot en zo rijk dat hij ook niet getwijfeld heeft om zelfs de Olympische Spelen van zijn tijd helemaal in te palmen voor die boodschap. Daarom zijn er een aantal teksten in de Bijbel die daar heel duidelijk over gaan. Bijvoorbeeld, ik heb de goede strijd gestreden, de loop geëindigd, het geloof behouden, voorts is mij weggelegd de kroon van de rechtvaardigheid. Nou, dat heeft precies met die marathon te maken. Of een andere tekst. Eén ding doe ik. Ik vergeet hetgeen achter mij is. Ik strek me uit tot hetgeen voor mij is. En ik jaag naar het doelwit. De prijs van de roeping van God. Maar om heel eerlijk te zijn, de tekst van vandaag, dat is natuurlijk toch geen tekst die gaat over de sport. Eigenlijk was het een klein beetje bedacht van mij. Je zou het erin kunnen leggen, maar het zit er niet in. Dus ik stap er ook weer een beetje vanaf. Maar het christelijke leven, het wordt er vaak mee vergeleken. En daar gaan we vandaag toch ook naar kijken. Wat is nou het christelijke leven volgens Paulus? Nou, dat is het thema. Een getuigenis geeft Paulus van het echte, het normale christelijke leven in deze tekst. En mijn eerste gedachte, waar begint de marathon? Nou, dat kruispunt Golgotha. Je zou kunnen zeggen, waar haalt Paulus het leven vandaan uit het kruis? Dat is het. Waar komt het leven vandaan? Ik ben met Christus gekruist. Het leven van een christen komt uit de dood van Christus. Nou, dat is snel gezegd. Maar legt u dat nou eens uit? En dan wordt het toch wel moeilijk, ook voor mij. Maar ik mag gelukkig denken en me vastgrijpen met u aan een woord van de Heer Jezus Christus. Die heeft het ook uitgelegd en zo kunnen zelfs ook de kinderen het vanmorgen toch goed volgen, denk ik. Die heeft een voorbeeld gebruikt, dat weet u vast nog wel, van dat graankorreltje met de graankorrels boven in de halm uiteindelijk, weet u wel. Hij heeft gezegd, nou, het komt uit de dood, net als bij een graankorrel. Die graankorrel wordt gezaaid in de donkere aarde, die gaat dood, die valt helemaal uit elkaar, daar blijft niks van over. En, wonderlijk, juist dan komt er toch op een of andere manier onder de grond een levend scheutje uit. Dat groeit, dat wordt een halm en bovenin een wonder, komen de korrels. Maar ja, dat is een prachtige uitleg van de Heer Jezus, maar we kunnen het nog steeds natuurlijk niet doorgronden hoe het dan zit. Biologen kunnen er veel meer van vertellen dan ik. Maar ook biologen kunnen niet dat nadoen. Zelfs niet van een grasprietje kunnen ze dat nadoen. Dus het blijft ook wel weer een wonder. En zo is het ook met dit leven. Het christelijke leven komt uit de dood van de Heer Jezus Christus, uit zijn kruisdood. Ja, dat is een wonder. En ik denk ook dat in deze tekst Paulus dat wel min of meer bezingt. Die zich voor mij heeft overgegeven, zegt hij aan het eind. Die mij, terwijl ik hem aan het vervolgen was, heeft lief gehad. Nou ja, voelt in deze tekst dat hij dat eigenlijk niet op kan en dat hij dat ook nooit heeft vergeten. Ja, de Heer Jezus Christus is werkelijk gestorven, gekruisigd en werkelijk, net als een graankorrel, de aarde ingegaan, begraven. En het gevolg was, vele mensen kwamen geestelijk tot leven. Zelfs de apostel Paulus. En dat mogen we vanmorgen weer horen, gemeente. De Heer Jezus Christus is voor wie gestorven? Nou, vergeten we het nooit, voor zijn kinderen, dat is waar, voor zijn volk, dat is ook waar. Maar wie waren dat dan, toen ze bekeerd werden? Zondaren. Of, een stap verder, gelovigen zondaren. Of, de Heer Jezus zegt ook, die nog door hun woord geloven zullen in mij. En dat is dan ook de vraag aan u en aan mij, bent u dat? Is het zover gekomen dat u als een zondaar zich aan hem hebt toegetrouwd? Of misschien staat u wel op het punt vandaag. Nou, dan mag ik u gelijk al aan het begin uitnodigen. Kom en vertrouw u toe aan de Heer Jezus Christus. Geef u aan hem over. Die nog door een woord in hem geloven zouden. Hij heeft het niet voor zichzelf gedaan. Het was niet nodig. Hij was volmaakt en volkomen. Had geen zonde. Maar hij heeft het voor die geloven zouden. Voor die zondaren gedaan. Ja, nou, we gaan daar even over doordenken nog, onze eerste gedachte. Waar komt dit leven vandaan? Uit de dood van de Heer Jezus Christus. Ik ben met Christus gekruisigd. En dan, als we dat nou vasthouden, gemeente, dan begrijpen we waarom het kruis, er wordt een themaavond over gehouden, hoor ik, een symbool is en blijft van de liefde van God. Maar helaas is dat ook in deze tijd tegenwoordig wel weer vergeten, of men staat zich er blind op. Dan zeggen ook moderne theologen in onze kerk, dat kruis is eigenlijk toch ook wel weer verschrikkelijk. Dan moet Christus sterven. En dan op zo'n gruwelijke manier. Dan wordt er gezegd, wil God dan bloed zien? Het is eigenlijk toch ook afschuwelijk dat God zo is. Maar ik heb het al uitgelegd, hè. Als we maar vast mogen houden dat hij het niet voor zichzelf deed, maar voor een ander. En dat dat nou het plan van God was, dan begrijpen we het wel. Want dan moeten we zeggen, had ik er eigenlijk moeten hangen. Of zoals Paulus hier ook zegt, ik heb daar eigenlijk gehangen in hem. Dan begrijpen we, het is een hele rijke betekenis. Dat kruis of dat gekruisigd zijn, dat is een symbool van Gods liefde. Van zijn reddende macht. In de Reformatorische Kerk hebben we natuurlijk de catechismus die dat heel kort en krachtig onder woorden heeft gebracht. En dan heb je ook nog het kort begrip, en dat heb ik nog pas geleden weer in handen gehad. En dan toen las ik dat vraagje en ik wil het u voorlezen. Wat heeft Jezus gedaan om ons zalig te maken? Kinderen moesten dat heel persoonlijk leren, hè? Om ons zalig te maken. Niet een ander, ons. Zo werd het geleerd aan de kinderen. Hij heeft voor ons geleden. Is gekruisigd en gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Dat wil zeggen, hij heeft de helse pijn geleden en is zo aan zijn vader gehoorzaam geworden, opdat hij ons van de tijdelijke en eeuwige straffen van de zonde zou verlossen. Dat zie je hier. Dat is wat Paulus zegt. Ik ben met Christus gekruisigd. Heeft u dat ook wel eens werkelijk zo mogen zeggen? Ik hoop van wel. En als het niet zo is, dat dat vandaag gaat gebeuren. We gaan nog een stap verder. Wat is dat een liefde geweest? Gemeente, we hebben het in de afgelopen tijd natuurlijk uitvoerig overdacht met elkaar. En we hebben het gezien met Goede Vrijdag wat het allemaal is geweest. En het was voor die mensen die hem lieten zitten. Weet u nog, zijn discipelen. Ze gingen toch uiteindelijk allemaal op de vlucht. Het was toch niet zo dat de Heer Jezus echt moest zeggen, ik zou graag willen dat u nou allemaal dat kruis neerlegt, want ik moet het dragen hoor. Nee, ze waren er niet. Ze waren zelf allemaal gevlucht. En hij heeft gebeden, weet u nog, toen die soldaten hem aan het kruis nagelden. Dus het waren werkelijk vijanden waar hij dat voor heeft gedaan. Voor die discipelen die hem lieten zitten, voor de soldaten die hem kruisigden. En de Bijbel zegt, mogelijk is het dat iemand nog voor een vriend dat zou doen. Die hij lief heeft, voor een kind van je, of voor een man of vrouw die je lief hebt, of voor je vader of moeder. Goed, dat is mogelijk. Dat gebeurt ook nog wel. Dat mensen zich dan in de plaats stellen van een ander en zeggen, dan wil ik dat doen, want ik hou van hem of haar. Maar om dat nou te doen voor je vijanden, het is allemaal oude koek, ik weet het. Maar we moeten het toch weer opnieuw in ons hart brengen. Dat heeft hij nou gedaan. Dat is nou die liefde van de Zoon van God. Daarom staat er dat, denk ik. Niet Zoon des mensen, maar Zoon van God. Dat is nou een goddelijk iets. Dat je dat voor je vijanden kan doen. Tot in de dood. Wat een wonder. Gods Zoon. God zelf is in dat kruis aan het werk geweest. Dat kan je zien omdat hij vijanden met zichzelf heeft verzoend. Paulus, die werkelijk een vervolger was van de gemeente van Christus, heeft hij stilgezet. Heeft hij als het ware van zijn paard moeten laten vallen, blind moeten laten worden, zodat hij uiteindelijk ging inzien, ik ben tegen die liefde van God aan het ingaan. En daar moesten zijn ogen voor open gaan. Die van God geschonken zaligmaker. Ik ben met hem gekruisigd, is dan zijn uiteindelijke conclusie. Dat is nog weer een stap verder. Laten we nog even naar het kruis van Golgotha gaan staan. En dan zien we de Heer Jezus hangen. En nou zegt Paulus, terwijl we daar staan te kijken als het ware met Johannes en Maria die zo dichtbij staan. Goed kijken, zegt Paulus. Wie hangt daar? Ik. Toch niet. Het is de Heer Jezus, maar ik ben met hem verbonden. Wij weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan wordt. Zodat wij de zonde niet meer dienen. Dat is hele radicale taal, gemeente. Daar hangt het hoofd, maar het lichaam ben ik. Dat is het lichaam van de zonde. Nou, dat is ook een beeld wat bijbels is. De gemeente wordt het lichaam genoemd en Christus het hoofd. Nou, zo moeten we het ook bezien aan het kruis. Dat is zo nauw verbonden. Daar is onze plaatsvervanger. Als we hem zien, dan zegt Paulus, dan zie ik mijzelf. Dan ben ik daar met mijn lichaam aanwezig. In Christus wordt mijn zondig lichaam teniet gedaan. In hem krijg ik de straf. In hem sterf ik aan de zonde. Nou, dat is weer een punt. Ook dat wist u, maar laat het nog een keer tegen elkaar zeggen. De Heer Jezus heeft in al die dingen, lijden, sterven, opstaan, naar de hemel gaan. Altijd. Die kinderen van hem zijn volk die geloven op het oog had. Wat is dat troostrijk. Nooit is er een moment geweest dat dat helemaal uit zijn gedachten was. Hij heeft dat allemaal voor hen gedaan. Ik ben met hem gekruisigd. Ik voor u, waar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dus als wij geloven, dan mogen we het heel eenvoudig vanmorgen zo zeggen. Zijn dood is onze dood. Zijn kruis is ons kruis. Zijn begrafenis is mijn begrafenis. Zijn opstanding, mijn opstanding. Zijn leven, mijn leven. Zo direct staat het hier aan elkaar verbonden. Ja, nog een stap verder. Gekruisigd. Wat zegt het Oude Testament daarvan? Vervloekt is degene die aan dat hout hangt. Zoals het kruis ook een kruishout was. Dat is een vervloekte. Wat wil dat betekenen? Wat wil dat zeggen? Ik heb pas geleden wel een gruwelijk verhaal gelezen. En ik zal het kort vertellen. Want anders wordt het weer te erg. En dat is ook niet goed voor de kans op. Het ging over een beul. Een beul in Engeland. Toen was er nog de doodstraf in Engeland. En moordenaars werden opgehangen. Maar dat moest worden uitgevoerd. Dus er was ook een beul voor aangesteld. En dat was een conscientieuze man, een gewetensvolle man. En die besefte dat dat ook moest gebeuren, dus die deed dat ook. Hij heeft er ontzettend veel opgehangen. Ik weet niet, iets van 700 of 800 of zo. Vreselijk. En daar was zijn werk niet mee klaar. Als dan iemand opgehangen was, dan moest hij die persoon ook begraven. We hoeven niet in details te treden, maar dan had hij vaak ook een helper om iemand van de strop te halen. En dan deed zo'n helper wel eens ruw en ruig. En dan zei de beul, ho, dit is wel een eerwaardig Engels burger, meneer. Hoe bedoelt u? Is een moordenaar? Nee. Hij heeft zijn straf gedragen. Ja, zijn leven erbij gelaten, dat klopt. Maar de vloek heeft hij gedragen. En nu is het weer een burger zonder enige zonde. Dus we gaan hem netjes wassen. En netjes wit kleden aandoen. En netjes in de kist. En netjes begraven. Zonder vlek of rimpel. Gruwelijk verhaal ergens. Maar wat wil ik nou uitleggen? Als hij daar heeft gehangen aan het kruis. En we mogen zoals Paulus met hem verbonden zijn. Dan ben ik in de ogen van God. Rijn. Dan mag ik in witte kleren lopen, bij wijze van spreken. Nou, dat gebeurt ook in de Bijbel. En dan mag ik er ook in begraven worden. Dan is er niks verkeerd aan mij. Dat bedoelt nou ook als Paulus hier staat, ik ben met hem gekruisigd. Dat is nou zo ontzettend rijk. We mogen het weer tegen elkaar zeggen, gemeente, dat dat nou de betekenis is van het kruis. Nou, Paulus is daarachter gekomen, wij weten het. Doordat hij op de weg naar Damascus de Heer Jezus tegenkwam. Hij mocht werkelijk zeggen, zoals in dat vraagje van de catechismus, kort begrip, mij, ons. En wij moeten dat ook kunnen zeggen. Waarom dring ik daar zo op aan? Nou, dan, als we dat niet kunnen zeggen, dan zullen we het vervolg van dat leven niet begrijpen. Dan zullen we ons echt aan stoten. Dan krijgen we dan echt een hekel aan die volgende inhoud. We moeten dit sterven met Christus kennen. We moeten weten dat ook wij tegen hem ingegaan zijn, dat dat veranderd is. Dat er een bekering is gekomen. Ja, u hoeft niet allemaal van uw paard, u hoeft niet allemaal blind te worden. Maar als u maar wel weet, ik heb een tijd gehad dat ik tegen die liefde inging. Maar mijn ogen zijn er voor open gegaan. En ik moet me eigenlijk wegschamen, maar Ja, dat was nou mijn bekering. Ja, dat ik zag dat hij mij zocht. Nou, weet u dat ook? Zo is Paulus daarachter gekomen. Ja, als een ontijdig geboren, zegt hij maar. Ik ben gelukkig toch nog geboren. Ik heb het ook mogen merken. En nou weet ik zeker, ik ben met hem gekruisigd. Mag u dat ook weten? Dan gaan we naar de inhoud van het leven. Dit sterven met hem, leven uit de dood van Christus moeten we kennen, willen we ook dit tweede kennen. Want wat is de inhoud van dit leven? Het komt uit de dood, hebben we gezien, uit de kruisdood. Maar wat is de inhoud? Ik leef, zegt Paulus. Maar niet, doch niet meer ik. Ja, ik vind dat ook weer heel rijk, dat Paulus dat zo mag zeggen, u niet? We konden werkelijk aan Paulus vragen als die er was, en we hadden even 5 minuten de tijd. Hoe gaat het met je, Paulus? Ik leef, mag het weten. Hij wil niet veranderen, hè, als hij vraagt hoe gaat het met je. Dat gebeurt wel eens op huisbezoek. Dan heb je in één keer een heel lang gesprek en denk, oh, dan hebben we het over anderen. Nee, maar hoe gaat het nou met u? Ik leef, mag hij zeggen. Heel persoonlijk getuigt hij dat hij mag zeggen dat hij leeft. Ik ben met Christus gekruisigd. Hij wist dat hij een zonde was. Ik had daar moeten hangen, maar gelukkig met Christus ben ik gekruisigd. Maar hij weet ook dat hij nu leeft. Heel persoonlijk. Zullen we dat nog een keer in die catechismus, die dat een beetje mooi heeft uitgeplozen, nalezen? Vraag 1. Wat betekent dat? Dat ik met mijn lichaam en mijn ziel van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, ben. En dan die laatste regels vind ik ook ontzettend mooi. Waarom hij mij door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Ik leef, dat weet ik, dat voel ik, verzekerd. En van harte, heb je het, van harte, gewillig en bereid maakt om die loopband te lopen, voor hem te leven. Dat voel ik in mijn wil, want ik ben bereidwillig. En in mijn hart, want ik ben zeker. Ik leef. Nou, dat is nou wat Paulus ook kon zeggen. Kijk eens naar zijn leven. Was hij bereidwillig of niet? Wat heeft hij ervoor over gehad? Voor de zaak van de Heer Jezus Christus. Toen hij tot die ontdekking was gekomen dat hij begrepen was. In dat kruis van Golgotha. Hij wist het zeker. Heb je dat ook wel eens meegemaakt in je hart, die zekerheid? Dat de Heilige Geest als het ware overrompelde zo onder de preek. Of terwijl je de Bijbel las, of ja, kan ook nog een gebeurtenis zijn in je leven die een aanleiding is. En dat je het in één keer gevoeld hebt. Jezus heeft ook mij lief. Dat doet God echt hoor, dat bestaat nog echt, ook gewoon in 2008. En als je dat mist, dan mag je dat ook echt vragen. Geeft u mij dat? Dat ik dat nou ook nog zeg zoals Paulus. Ik leef, ik weet dat. Want dat wil de Heer ook aan u geven. Door zijn Heilige Geest. Dat is nou wat helemaal bij het christelijke leven hoort. Ik wil niet zeggen dat het er altijd is. Want als ons eigen ik weer de kop opsteekt. En dat duurt te lang. Gaat die zekerheid wel weg. En ook die bereidwilligheid. Ja, dan moet weer vernieuwd worden. Dus het wordt wel aangevochten, die zekerheid en die bereidwilligheid. Maar zeker, het hoort erbij. Dat is het werk van de Heilige Geest. Ik leef, dat is de inhoud van het christelijke leven. Dat is als ik op die loopbaan loop. Ik leef. En nou goed lezen, gemeente. Nou een stap verder. Ik leef, want Christus leeft in mij. Nee. Nee, kom maar. Ik leef, doch niet meer ik. Dat had natuurlijk te maken met Petrus. Hè? Petrus die was weer op dat spoor terechtgekomen dat zijn ik weer te belangrijk was geworden. Zelfs in de christelijke dingen. Hij zag die Joden en dacht, oei, wat zullen ze van me denken? Hij heeft meegedaan met die Joden en ging het ook een beetje bij de heidenen opleggen door zijn voorbeeld. En toen zei Paulus, nee Petrus, kijk nou eens hoe het is bij ons. Wij hebben toch ook moeten geloven. En hoe was het dan? Ik leef, doch niet meer ik. Ja, je hebt ook wel eens christenen. Misschien kent u ze ook wel. En soms heb je het ook wel van jezelf. die mogen zeggen, ik leef. Maar je wordt een beetje misselijk. Want ze zijn altijd zo goed. Nee? Ze weten het ook zo goed. En ondertussen denken, ja, en ik dan? Ik val natuurlijk weer in het niet bij u. Nou, zo niet bij Paulus. Hij heeft hier niet gezegd, Petrus, och Petrus, ja, die is weer verkeerd. Die is weer verkeerd. Zijn oude, ik leef weer. Nou, dan moet je eens naar mij kijken. Ik leef, Petrus, ik leef. Nee, zo niet. Ik leef, toch niet meer ik. Dus hij heeft zich niet beroemd om te zeggen, kijk nou, mij is, zo moet het. Maar hij heeft gezegd, Petrus, als die Christus in je leeft, dan ben jij niet meer het middelpunt in je leven. Dan gaat dat ik-gerichte leven eraan. Zo is het toch, Petrus, weet je nog? En zo is het toch ook bij mij. Ik ben niet meer de spil van mijn leven, als ik mag zeggen, ik leef. Dat ga ik juist afleren. Doch niet meer ik. Hoe ging dat in uw huwelijk van de week? En hoe ging dat met de opvoeding van de kinderen? En hoe ging dat met jullie op school? Naar de docenten? En met je vrienden onderling? En hoe gaat dat bij ons in de kerk? Mogen we zeggen, ik leef en tegelijkertijd ook die strijd kennen, maar niet meer ik. De ander uitnemender. Want dit was ook in de kerk. Petrus en Paulus, al twee bekeerd. En toch het ik op de troon. En dan gaat het niet goed. Met ons niet, met ons huwelijk niet. Met de kinderen niet. En met uw werk niet. En in de kerk niet. Dat moeten we tegen elkaar zeggen vanmorgen. Heel eerlijk. Onder ogen zien. Zou het daarom zijn dat de Heer Jezus Christus, voordat hij dat werk ging doen, gezegd heeft? Ja, dat begrijpen we allemaal wel. Is er nog een bak met water? Maar goed, mag ik hem hebben? En een doek. Oh, Heer Jezus, dat is voor de dienstknechten hoor. Dat is voor de dienstknechten. Ik ben onder u als een die dient. En de meeste onder u wordt als de minste. En de voorganger, dan moet ik oppassen, ben ik ook, als iemand die dient. Want ik ben in het midden als iemand die dient. Willen we vooraan staan in Gods koninkrijk, dan is de hoogste positie dienen, zoals hij. Nou, dan voelen we aan of het op dit moment goed zit of niet. Terwijl we mogen zeggen, ik leef. Of zit het verkeerd? Moet je wel goed maken. En moet je zeggen, ja, toch ook wel net als bij Petrus, mijn oude ik, op de troon. En dan moeten we eerlijk door de knieën zakken als we thuis komen. Moeten we eerlijk zeggen, Heer, vergeef mij dat. Vergeef mij dat. Ik had het niet door. Zelfs in de geestelijke dingen zat mijn oude ik op de troon. Nou, dat is wel een paradoxaal leven, vindt u niet? We gaan het samenvatten in één regel. Mijn leven komt uit de dood en het bestaat uit zelf doodgaan. Sterven aan mijn eigen ik. En zo leeft Christus in mij. Het komt uit de dood en het betekent voor een groot gedeelte sterven. Ik leef. Ik heb alles schade en drek geacht om de uitnemendheid van Jezus Christus, mijn Here. Opdat ik hem mag gewinnen. Wat bedoel je? Je hebt toch gewoon gewonnen, Petrus? Paulus, je bent toch bekeerd? Wat bedoel je? Mogen gewinnen? Ja, maar ho. Ik heb nog een strijd met mijn oude ik. En daarom verlang ik er zo naar dat ik hem mag gewinnen. En dat ik het zo mag zeggen. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Dat is dus een realiteit. En tegelijkertijd een strijd. Die altijd blijft. Er staat nogmaals niet, ik leef, want Christus leeft in mij. Maar er staat, ik leef, doch niet meer ik. En Christus leeft in mij. Laten we het niet vergeten, gemeente. We moeten dat tegen elkaar eerlijk zeggen. Het is een gevaarlijk iets van binnen. De oude ik. Ja, nou dat opstandingsleven, waar gaat dat dan uit bestaan? Christus leeft in mij. Als dat oude ik onder ligt, Ja, dan mogen we er heerlijk over spreken met elkaar, hoe goed het was onder de preek. Maar dan niet alleen. Nee, dan is het ook dat we ons helemaal gaan inzetten. Van harte. Met heel ons lichaam, met ons denken, met ons doen. Dan wordt die wil zo bereidwillig voor hem. Om de zaak van Christus te dienen. Dan wordt het van binnen weer vernieuwd. Dan krijgen we een geestelijk elan en vernieuwde kracht. Om te doen wat hij van ons vraagt. Nou, ik heb het echt wel eens nodig en ik hoop dat u dat ook nodig heeft. En dat u vanmorgen mag zien, het is er. En het komt op mij af. De Heer Jezus zegt zelf, hier heb ik het. Mag ik die oude ik van de troon sleuren en mag ik erop gaan zitten? Ik wil het zo graag. U die zekerheid en die liefde weer geven. En zelf op de troon van uw hart gaan zitten. En weet je wat voor leven je dan krijgt? Nou, zoals Paulus, dat je voor 100% inzet. En dat het achter je is, je vergeet en dat je je richt op hetgeen voor je ligt. Marathonloper. En dan wordt dat doen, dat wordt je leven. Nou moet ik een beetje oppassen. Want dan word ik bijna natuurlijk weer werkheilig, maar ik zeg het toch. Ik zeg het toch. Doen voor hem, wordt je leven. En ervaar je in dat leven wat je aan hem heb overgegeven, wat je voor hem leeft, dat hij je nabij is. Ik heb wel eens gelezen in een boek over bevinding, dat een meer de gereformeerde bevinding is. De doenspiritualiteit. En dat de hervormden een beetje lui zijn als het daarover gaat. Nou, dat weet ik niet hoor, want ik ken alle hervormden niet en ik ken u ook niet zo goed. Maar goed, wij zijn wel hervormd. En in ieder geval gaat het ons nu ook om de bevinding, om de ervaring. Maar kennen we ook die ervaring dat we ons helemaal inzetten en dat we mogen zeggen, dit is mij nabij in al deze dingen. Of komen we er helemaal niet meer aan toe? Is ons leven zo druk? Dat we het niet voor elkaar krijgen om ons aan hem over te geven met de daad. Ja, dan kijk ik ook naar mezelf. Wat hebben we druk met allerlei dingen? En wat is er nou eigenlijk van die uren en mijn tijd aan hem opgeofferd? Geef eens een eerlijk antwoord. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Voelt u gemeente, dan is het net als bij Johannes. Hij moet wassen, ik moet minder worden. En dan is het, laat ik het nog een keer aanhalen, dat gedicht. Neemt u mijn leven, niet alleen mijn gevoelens, maar mijn leven. En laat het toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Neem mijn wil, maak hem vrij. Dat u geheiligd zijn. Neem mijn hart tot uw troon. Dat alweer uw geest er woont. Ja, dat is nou niet ik. En dan is dat eraf. Dat is nou, ja, dat is nou het leven van Paulus. Zo mocht hij zichzelf bezien. En dat zei hij ook tegen Petrus en dat zegt hij ook tegen ons. Ja, dat wij op die manier behoren te leven. Zo mocht hij zichzelf bezien. Hij liet zich niet door allerlei mensen vertellen hoe hij eruit zag geestelijk. Maar hij liet zich vertellen door Christus hoe hij er geestelijk uit moest zien. Ik leef, maar niet met ik. Wat ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Het is een leven met de daad ook, wat geheel op hem gericht is. Niet dat we die daden doen om iets te verdienen, maar het gaat ook niet zonder die daden. Want hij leeft werkelijk in mij. En dat maakt mij werkelijk dat ik me voor hem inzet. Mijn buig voor zijn woord. En mij met mijn hele leven inzet voor hem. Ja. Ik moest ook denken aan een zendeling. En het is te hopen dat we dat allemaal niet meemaken. Maar dat is werkelijk gebeurd in het Nederlands-Indië van vroeger. Nommensen was zijn naam. Nommensen is een Duitser geweest. En die kwam toen voor de keus bij de menseneters. Die hadden hem gepakt. Die zeiden, nou je mag die pot in. Het is werkelijk gebeurd. Of je geloof afzweren. Neem mijn leven. Ik zweer het niet af, ik blijf erbij. Dat vonden die mensen zo geweldig. Ze hebben hem nog even in de gevangenis ingedaan. En een week erna, heel de stam bekeerd. Wat moet dat voor geloof geweest zijn? Dat die man zijn leven ervoor over had. Nou, het is te hopen dat wij dat niet hoeven, zo'n keus. Maar wat heeft u er nou voor over? Van uw leven. Dat is wel de vraag. Ik leef, maar niet meer ik. We gaan naar onze laatste gedachte. Hoe heeft Paulus dat leven nu eigenlijk volgehouden? Nou, het leven komt uit het kruis. Ik ben met Christus gekruisigd. Dat is de eerste gedachte. De inhoud van het leven was ik leef, maar niet meer ik. En nu, hoe hou ik dat vol? Hetgeen ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad. Gemeente, wat ik eerst wil zeggen tegen u is, er staat hetgeen ik nu leef in het vlees. Nou is dat bij Paulus wel eens voor dubbele uitleg vatbaar. Want bij Paulus betekent het vlees ook wel zijn oude natuur. Maar dat klopt natuurlijk niet. Hetgeen ik nu leef in mijn oude natuur, in mijn zonde, dat leef ik door het geloof. Nee, dat zou juist niet kunnen. Dat is de nieuwe natuur, die leeft door het geloof. Dus de uitleggers zijn het er over algemeen over eens dat dit betekent in het vlees het gewone leven van alle dag. 2008, morgen, maandag, dinsdag, woensdag en de zondag ook erbij. Zo, zegt Paulus, leef ik. Met andere woorden, hij was geen pilaarheilige. Hij geeft hier niet een tekst zoals het moet zijn, terwijl we van hem denken, oh ja, Paulus. Ja, die zat iedere dag in de synagoge met die dikke boeken en die kon dat allemaal maar bestuderen. Ja, dat als ik zo kon zijn, dan was ik het ook wel. Maar ja, ik heb een gezin en ik moet de was weer doen morgen en boodschappen doen en ik moet mijn rekeningen betalen en daar heb ik allemaal zorgen over en dan lig ik wakker van mijn hypotheek enzovoort. Dat lukt mij niet. Paulus wel. Nee, Paulus had ook tenten die hij moest maken en geld verdienen en allerlei zorgen. Een doorn in zijn vlees, ziekte. Hetgeen ik nu leef in dit leven, is dat nou niet gelukkig? Misschien moet ik het nog anders zeggen. De Heer Jezus Christus is niet gekruisigd in de hemel, maar op aarde. Ook in dit leven. En hij is opgestaan in dit leven. Werkelijk tastbaar met lichaam en ziel. Met andere woorden, Paulus komt vanmorgen heel dicht bij u en mij. En hij neemt de Heer Jezus mee in en zegt, ik weet het wel hoor, hoe het is om in 2008 te leven. In dit leven, in het vlees. En dat dat soms heel zwaar is. En dat je er wel eens psychisch doorheen zit. Terwijl je dat niet allemaal wil uitleggen aan iedereen en zo. En dat je ook wel eens raadsels hebt waar je niet uitkomt in je leven. Geestelijke dingen en waar je ook wel eens kwellingen hebt waar je ontzettend mee zit. En veel vaker dan je lief is. En dat je een barrière hebt waar je niet doorheen kunt dringen. En dat je dacht, nou die zonde heb ik nu onder de knie, is voor mij en dan komt hij toch in één keer terug. Ja, dacht je, dat had ik vroeger nog niet verwacht, maar dat is toch gebeurd. En dat je zo druk bent, hè, en dat je al die zorgen soms hebt over voor je kinderen en voor je geld en zo, dat je het allemaal betaald krijgt. Nou ja, misschien heb ik dat alleen, maar misschien ook wel. Al die dingen zo van het dagelijks leven, waardoor je aan het eind van de dag soms zegt, nou het is weer voorbij, maar wat heb ik nou voor God over gehad in mijn uren? Ik kan er helemaal niet van terecht. Misschien heeft hij dat ook wel. Nou, dat leven leef ik door het geloof, zei Paulus. Met andere woorden, dan ga ik slapen en dan neem ik toch in mijn gebed de tijd om al die dingen aan de Heer voor te leggen. En als ik 's morgens wakker word ook. Dan moet ik weer opnieuw werken, help me. Dan moet ik weer opnieuw die dingen meemaken, help me. Maar ja, om het maar samen te vatten, de vrouwen zeggen, wilt u me helpen bij de was en eten koken, maar ook bij de opvoeding en mijn eigen geestelijk leven. Samen. En de mannen nogmaals maar een keer gezegd, voor de rekeningen die betaald moeten worden, en de verschuldigde liefde aan Christus. Samen. Dat is mijn leven, zegt Paulus. En anders hou ik het niet vol. Is dat niet troostrijk? Dan mag u dus alles vanmorgen wat uw leven inhoudt meenemen. Wat goed en verkeerd is. En aan de Heer Jezus opdragen. En vragen. Neem het helemaal onder uw hoede. Leer het mij hoe het moet. En breng het ook op een hoger plan alstublieft. Namelijk uw plan. En dat het daarop gericht mag worden. Wijst u de vaders en de moeders de weg. En de kinderen, en de opa's en de oma's, de ambtsdragers en de dominee en de kandidaten. Wijs ons de weg om dit leven in 2008. En de moeders en de kinderen, iedereen, vul maar in. Te leven zoals u dat wil. Leer ons de marathon te lopen. En gaat u voorop, Heer Jezus Christus.
En dat we ons niet beperken tot dit leven alleen. Maar uw toekomst. Die prijs, dat doelwit. Dat huis met die vele woningen. Niet met handen gemaakt. Nou, dat is nou bij hem te krijgen. Levenskracht in 2008. Terwijl het gericht wordt op dat koninkrijk van hem. En als het nodig is, stervensmoed. Als dat gaat aanbreken, kan maar zo deze week of dit jaar. Door het geloof in de Zoon van God. Wat betekent dat? Er staat eigenlijk niet geloof in, maar geloof van. Heeft u dat gelezen? Het geloof van de Zoon van God. Nou, dat moet ik nog uitleggen als laatste. Dat is heel rijk, heel mooi. Het staat eigenlijk een geloof wat van Christus, de Zoon van God, komt. En, zo kan het ook uitleggen, wat vervolgens zich op hem richt. Dus ik leef door geloof wat ik krijg van Christus. En ik leef door geloof wat zich richt op Christus. Dat is mijn leven. Of het modern gezegd continuïteit. Ik leef door een continuïteitsgeloof. En dat zo continu is, heeft met hem te maken. De Zoon van God die leeft voor mij en voor de gemeente. Is dat niet ontzettend rijk? Nou, ik kan het ook nog met zijn eigen woorden zeggen. U moet het misschien ook wel eens zeggen. Ik ben bang dat ik alles een keer kwijt ben. En die zekerheid wat u net over had, ik weet het hoor, maar ik heb het nu niet vanmorgen in de kerk. En die bereidwilligheid, ik weet het ook, maar het is vanmorgen heel laag, op een laag pitje. Ik zie er ontzettend tegenop om dat allemaal weer te moeten doen in de kerk. Goed, luister. Continuïteitsgeloof, wat bedoel ik? Omdat hij de zijne, die in de wereld waren, heeft lief gehad. Zo heeft hij een lief gehad. Even? Nee. Tot het einde. Dus dan mag u zich vanmorgen richten op hem. En zegt u, Heere, doet u het weer eens een keer. Helemaal opnieuw. Zet mijn leven in brand. Maak mijn hart gewillig. Want wat u begonnen bent, maakt u toch af. En als u begonnen bent met mij lief te hebben, zult u dat toch doen tot het einde toe. Ik heb het zo nodig. O woord, o leven van mijn leven. Op dat woord van u, vanmorgen, werp ik mijn doodskleed af. En door de kracht van uw geest in dit woord uitgedreven, treed ik uit mijn zondegraf. Leer mij dagelijks in uw kruisdood, meegekruisigd, onze tekst, sterven en herboren, opgestaan, achter u, ten hemel gaan, die toekomst van u. En leer het ons allemaal die loopbaan te lopen, terwijl er toch meer dan 900.000 toeschouwers ons omringen hoor, zijn er echt meer. Die allemaal zalig worden. En ze moedigen ons aan. Toe, ga verder. Op deze manier. Zoals Paulus het deed. Begin bij het kruis. En verlang die zekerheid. Zodat je mag zeggen, ik leef. Leer sterven van jezelf. Toch niet meer ik. En hou het vol door het geloof. Niet in jezelf. Maar in hem. Die heel die weg gegaan is. Voorop. En kijk. Hij heeft de prijs gekregen. En wij met hem. Amen. Zullen we samen gaan zingen. 27. Het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God was mijn hoop, mijn moed gebleven. 27 vers 7.